Hoi en welkom bij weer een nieuwe podcast. Mijn naam is René Boelaars en ik heb een gast vandaag in de podcast. Dit keer is het Veronique van Noorden. En Veronique van Noorden, Veronique en ik kennen elkaar al,
Heel
nou,
erg lang.
35 jaar, denk ik. Misschien al wel langer, 36, 70 jaar. Nee, we zijn allebei opgegroeid in de Achterhoek in Zelhem. En we zaten bij elkaar, ik denk ook al op de peuterschool en daar in ieder geval op de basisschool. Zijn wij en we zijn samen op wintersportvakanties geweest. En nou, van alles. Onze gezinnen deden veel samen. Dus we kennen elkaar heel lang. En Veronique en ik gaan vandaag een podcast. Of ik heb eigenlijk Veronique gevraagd of ze te gast wil zijn in mijn podcast. Omdat ik zei: ik vind jouw carrièrepad. En ook datgene wat je nu doet. Vind ik super inspirerend. En ik denk dat heel veel luisteraars hier heel veel inspiratie uit kunnen halen. Uit alle stappen die Veronique heeft gezet tijdens haar carrière. En misschien ook wel in het stukje wat ze nu doet. Dus welkom, Veronique. Leuk
Dankjewel.
om het even op deze manier te kletsen. Ja, wil jij even kort jezelf introduceren?
Ja, nou, ik ben Veronique van Noorden. En inderdaad, op de basisschool, tot ik bij jou in de klas zat, dacht ik al van, oké, ik wil heel graag hier worden. En dat is wel grappig, ik ben dat ook geworden. En wat jij al zegt, ik heb een hele carrière switch gemaakt. Dus ben van alles tegengekomen, maar dat ga ik straks wel wat uitgebreider vertellen. Ja, en ik woon nu in Vianen bij Utrecht. Dus ik ben ook echt wel verhuisd nadat ik de PABO heb gedaan. Ja. Dus,
Ja, en
en
dan
ik
woon
ben
je.
heel benieuwd waar we onze gesprekken gaan komen.
Waar we gaan eindigen, of waar we het allemaal over gaan hebben. Ja,
Ja.
even voor de luisteraars die via Veronique bij mij komen. Veronique heeft ook haar eigen business. Kun je daar al even kort iets over vertellen, misschien voor de luisteraars?
Ik ben inderdaad gestart met mijn eigen praktijk bij Veer en als snijtherapeut. En daar help ik mensen mee die eigenlijk ja, emotionele blokkades die niet goed kunnen verwerken. Of in ieder geval telkens tegen een bepaald patroon aanlopen. Daarmee ondersteun ik ze. En ja, dat is super interessant en heel fijn om te doen om mensen op die manier te kunnen begeleiden.
Ja, en met welke vraag of probleem of ja, pijn komen ze bij jou?
Ja, wel heel wisselend, want ik ben eigenlijk ook wel best wel gericht op het stukje zwangerschapswens, kinderwens. Omdat ik zelf ook een ja, heel traject zeg maar, heb doorlopen met mijn kinderwens en eigenlijk nog steeds. Dus dat stukje kinderwens komt de vraag echt wel vaak naar voren. Maar ook wel rouw en verlies. En eigenlijk ook wel heel veel van ja, hoe zet ik mijn leven in balans? Hoe krijg ik meer rust? Hoe krijg ik meer. Ja, dat ik keuzes kan maken vanuit mijn gevoel. Dus ja,
Ja.
het is wel heel gevarieerd nog.
Ja. Ja, mooi. Nou, gaan we zo helemaal horen hoe jij hier gekomen bent. Voor de luisteraars die via Veronique komen, ik zei in het begin al, ik ben René Boelaars. En ik zeg altijd, of ik begin mijn podcast eigenlijk meestal met, ik help je naar je droombaan. En ik help mensen die wel werk hebben, of werk hadden, niet lekker op hun werk zitten, precies weten te benoemen wat ze allemaal niet meer willen in hun werk, maar geen idee hebben, ja, wat dan wel? He, en daar zullen Veronique en ik het tijdens deze podcast ook wel over hebben. Van, want we hebben dit allebei ook ervaren tijdens onze carrière. Maar heel erg het gevoel ergens dat ze denken, ja, het is oké wat ik nu doe. Ja, het kost me net even te veel energie. Ik mis iets. Ja, er moet toch iets anders zijn wat meer aanspreekt of wat beter bij me past. Nou, dat stukje, daar help ik mijn klanten bij. En dat gaat ook heel veel over. Ja, echt weer helemaal terug naar jezelf eigenlijk en ontdekken, hey, wat zit er nou eigenlijk van nature in me? Welk setje aan kwaliteiten heb ik nou meegekregen? Waar ben ik nou goed in en waar krijg ik energie van? Waar ligt ook het stukje passie? Gaan we het straks ook over hebben van, ja, hoe vind je nou die passie? En wat als je die gevonden hebt, wat ga je dan doen? En op het moment dat we dat stuk hebben van je kwaliteiten en passie, dan gaan we in de actie. En een belangrijk stuk daarbij is vervolgens ook gaan voelen. Dus we gaan je droombaan niet in je hoofd vinden, maar juist van je hoofd naar je lijf weer gaan horen. Wat zegt je intuïtie? Wat zegt je gevoel? En daar ook keuzes op durven maken en stappen in durven zetten. En dat vind ik mooi. We spraken net al even van tevoren even door van hey, wat is je pad helemaal precies geweest en wat zijn mooie elementen daarin om ze daar te bespreken. En daar noemde jij echt al een aantal dingen in van hoe jij vervolgens keuzes bent gaan maken in die carrière waar de luisteraar denk ik heel veel inspiratie uit kan halen. Dus let's
Mooi.
start.
Ja, nou
Je
ook
doet wel.
steeds weer kiezen voor dat vertrouwen of zo. En dat is soms best wel lastig, maar dat is
Ja.
wel echt mijn mindset nu ook.
Ja, en dat komt eigenlijk iedere keer terug. Steeds kiezen voor
Daar
het
ben ik
vertrouwen.
nu veel bewuster van dan
Ja,
een
ja.
paar jaar geleden. Ja, zeker.
Ja. Hey, want jij begon als juf naar de PABO voor de klas gegaan. En eigenlijk als kind, dus toen wij bij elkaar in de kleuterklas zaten,
Hoe
keek
zie ik het
jij
dan?
al, hoe heette onze juf toen? Ik zit even te denken, ik zie er wel van.
Irene? Hadden wij hier vooral Irene? Nou,
Irene, ja.
best toch? Ja.
Ja, maar dan keek jij dus naar juf Irene en dacht je, oh, dit wil ik
Ja,
altijd.
en ik wist toen nog niet zeker. Ik dacht, ja, mijn moeder was natuurlijk ook juf. Dat je als kind dan denkt van, oh, dat ga ik ook worden wat mijn moeder is. Maar ja, die droom, die bleef maar in mijn hoofd. Dat ik dacht, oh, hoe vet zou het zijn als ik straks juf ben. Dat ik voor de klas sta. Dat ik kinderen dan les kan gaan geven. Dus, nou, die is gebleven. En inderdaad, een tijd terug ben ik gestart op mijn eerste baantje naar de PABO als juf. Ja, dat vond ik fantastisch.
Ja.
En ik heb 12 jaar voor de klas gestaan. Ruim 12 jaar, ja.
En verschillende groepen of
Ja, eerst heel lang de kleuters. Want het creatieve stukje vond ik heel interessant. En daarna ben ik naar groep 3 gegaan. En eigenlijk, ja, wel eens ingevallen bij de bovenbouw, maar eigenlijk vooral bij de onderbouw gelaten. Ja.
Ja. En je zei al even tussen neus en lippen door, je vond het fantastisch.
Ja, dat vond ik ook.
Ja. Maar wat gebeurde er dan na 12 jaar? Wat ging
Ja,
daar?
het gebeurde wel iets eerder hoor. Op een gegeven moment, kijk, weet je, ik had ook naar de PABO wel zoiets van: oké, ik wil niet hier in Doetinchem blijven. Ik wil weer wat anders. En aan de ene kant dacht ik: waarom wil ik wat anders? Waarom wil ik het weer moeilijk maken? Maar ja, ik had zoiets van: nee, ik ga inderdaad wel een beetje de uitdaging aan. En weer, misschien ga ik weer nieuwe dingen leren. Nou, en dat had ik na een paar jaar ook heel erg toen ik voor de klas stond. Ik dacht: ja, is dit het nu? Weet je, ben ik alleen maar juf? En
Ja.
heel eerlijk, als mensen aan me vroegen: wat ben je? Dan op een gegeven moment vond ik het dus niet meer zo fantastisch. Toen dacht ik, ja, ik ben juf. En
Ja.
dus toen werd ik wel een beetje getriggerd door mezelf. Ook dat ik dacht van, oké, wat zou ik dan willen? En wat vind ik dan interessant? En eigenlijk merkte ik dat ik tijdens 10 minuten gesprekken met ouders, dat ik daar best wel op aanging. Dat ik dacht, oh, dit vind ik interessant. Want nu kan ik met ouders echt over het kind hebben. En ik
Ja.
merkte dat ouders heel erg naar het cognitieve stukje gingen. Dat ik steeds meer naar het emotionele stukje ging.
Ja.
Toen ging
Ja.
ik ook wel in overleg met mijn directrice. En die zei ook van, ja, wil je daar niet iets mee? Weet je, dat je echt kinderen meer gaat begeleiden. Toen dacht ik, ja, dat voelt leuk. En eigenlijk is door haar dat ik meer dat setje heb gekregen.
Ja,
Toen ben ik gaan oriënteren, ben ik de kindercoachopleiding gaan doen.
tof. Ja, want heel even terug, want ik denk dat heel veel mensen dat echt ook wel, hoe zeg je dat, herkennen in hun. Ik weet dat er ook veel mensen, ik heb altijd veel klanten die in het onderwijs zitten, niet alleen maar best wel een aantal die inderdaad ook in het onderwijs zitten, maar dat ze echt wel herkennen van ja. Maar ik heb het helemaal niet altijd verschrikkelijk gevonden. En dit was toch wat ik vroeger wilde. Maar waarom wil ik nu dan toch iets anders? Hè? En jij merkte dat met, nou ja, Zelhem is dus een klein dorpje waar we zijn opgegroeid naast Doetinchem. En je dacht van, nee, ik wil niet in Doetinchem blijven. Ik wil, volgens mij ben je toen naar Utrecht gegaan, klopt dat?
Klopt,
Ja,
ja.
dus ik wil iets anders. Maar dus ook qua werk. Van, dat je op een gegeven moment merkte van, ja, de kleuters gedaan, groep 3 gedaan. Is dit het nou? En dan merk je bij heel veel mensen dat ze denken, ja, maar ik heb het toch altijd leuk gevonden. Nou ja, het zal wel even een fase zijn. Of moet ik niet gewoon tevreden zijn met wat ik heb? Waarom moet het altijd meer? Weet je zo. Terwijl het kan heel goed zijn, en helemaal als we verder jouw pad doorgaan, denk ik dat daar bij jou ook wel iets in zit. Als we kijken naar de natuurlijke kwaliteiten bij mensen. Natuurlijke kwaliteiten, daar hangt eigenlijk ook een behoefte aan. En je hebt dus bepaalde natuurlijke kwaliteiten, waarbij de behoefte heel erg is dat je in beweging wil blijven. Dat je in ontwikkeling wil blijven. Dat je ervan houdt, ja, op het moment dat je het trucje kent, dat je eigenlijk uitgekeken bent. En dat je weer, ja, eigenlijk echt een leergierige kant, een kant waarin je in geïnspireerd wil worden. Je wil weer naar een nieuwe plek, zeg maar zo. Maar mensen die die kwaliteit van nature hebben, die hebben dus ook zo'n soort, ja, sommigen ervaren het ook wel echt als onrust, onrust in zich. Van ja, dan wil ik weer iets anders. Waarom ben ik nou niet gewoon tevreden met dat ik hier zit en dat ik dit heb? Herken je dit of niet?
Ik was altijd best wel jaloers op mensen die gewoon tevreden waren met het werk. En dat ik dacht, ja, waarom kan ik niet gewoon nu dit oké vinden? En nu kijk ik er heel anders naar. Nu ben ik juist wel dat ik heel blij ben dat ik telkens maar weer meer wil leren en
Ja.
wil ontdekken. Maar ja, ik heb wel echt de hele tijd gehad van, Oké, waarom heb ik deze onrust? En
Ja,
waarom kan
ja.
ik gewoon hier oké en tevreden mee zijn?
Ja,
Nou,
ja, ja. En dit is echt voor heel veel mensen dan vervolgens een reden om maar gewoon te blijven zitten. Want dan hebben ze, hè, even een periode dat het minder leuk is. En dan komt dat stemmetje weer, joh, ben gewoon tevreden en concentreer op de leuke dingen. Nou, en dan is het weer een periode leuker. En dan blijven ze toch maar zitten en zitten. Terwijl ik dus ergens denk, ja, waarschijnlijk is het juist een kwaliteit dat je altijd maar in beweging. En is dat ook precies wat je te doen hebt hier?
ja.
Visie ontwikkelen, in beweging zijn, iets neerzetten, je eigen koers varen. Nou ja, goed. Dus dat hoor ik even in jouw stukje, dat ik denk van, oh ja, zo
En
zie
als
je.
je er bewust van bent, dan ga je dus heel erg aan jezelf twijfelen. En dan ga je dus heel erg bij jezelf zoeken van ik doe vast iets verkeerd. Dus dat is wel wat er inderdaad
Ja. Ja, ik heb ook wel eens mensen aan de telefoon die dan zeggen van, ja, ik lijk wel zo'n rupsje nooit genoeg, alsof ik niet tevreden kan zijn. Ik heb alles toch? Weet je, wat loop ik nou te miepen? Maar ja, als jij die natuurlijke behoefte hebt, dan loop je niet te miepen. Dan is het gewoon een behoefte die je. Ja.
herkenbaar, ja, zeker.
Ja. Dus nou ja, wellicht door die drijvende kracht in jou ben je dus. Ben je eigenlijk met je directrice in gesprek gegaan? Ook kaart gespeeld daar? Dat je iets miste? Of hoe weet je dat nog?
Ja, dat ik wel zei van ja, ik weet niet zo goed wat ik zoek, maar ik vond het heel leuk om die oude gesprekken te doen. En dat ik ook zie van, weet je, ik vind het leuk het cognitieve stukje, maar eigenlijk vind ik het gedrag vind ik veel interessanter. En nou, dat ik daar alleen niet echt de tijd voor kreeg in de klas. En toen ben ik samen met haar een beetje het gesprek ingegaan. En toen ben ik op een gegeven moment de opleiding gaan doen, ja.
Ja, toen kwam zij met de optie, hey, wat als je die opleiding, dus daar een opleiding in gaat doen en gaat combineren.
Ja, en toen zei ik zelf tegen haar van ik heb de kindercoachopleiding gevonden. En toen zei ze, nou, dat lijkt me een heel goed idee. Ga dat maar eens doen.
Ja,
En toen
ja.
inderdaad, toen gaf zij mij nog het voorstel van anders ga jij hier de gedragscoördinator worden als je ook ondertussen de opleiding kindercoach doet. En neem je die kennis mee. En dan ga je toch ook kinderen één op één begeleiden hier op school. En toen dacht ik, nou, dat is super leuk.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, en dit sluit eigenlijk wat je hier gedaan hebt ook heel erg aan wat ik eigenlijk in andere podcasts ook adviseer en ook altijd bij mijn klanten. Ook al weet je nog helemaal niet concreet wat je nou precies wil of wat het moet worden, maar ga wel in gesprek met mensen. Want nou ja, jij zegt hè, je directrice, maar ik hoor dit zoveel om me heen dat mensen door in gesprek te gaan met hun manager of leidinggever, ook al vinden ze dat spannend in eerste instantie, van oh jee. Straks willen ze me eruit hebben of zo. Maar daardoor juist superveel mogelijkheden eigenlijk krijgen. Want andere mensen kunnen ineens met jou mee gaan denken. En die zien ook van, hey, ja, we willen jou behouden. Maar om jou te behouden zullen we toch met jou mee moeten gaan. In dat je iets anders wil of iets meer wil.
En dat is natuurlijk ook spannend, hè, als je zo'n gesprek voert. Want dan denk je ook van, ja, wat gaat ze ervan vinden? Maar ja, weet je, ja, nu kwam er echt ook iets heel moois uit. En daar dus ook maar weer op vertrouwen dat als het anders loopt, dan komt er weer wat anders. Ja.
Ja. En toen ben je dus de kindercoachopleiding gaan doen, ondertussen als gedragscoördinator gaan werken en je
Ja.
klas.
Ja, en toen kreeg ik inderdaad ook het aanbod, want bij opgroeiconsult dat ik daar kon gaan werken als kindercoach. Dus dat heb ik toen ook gedaan. Dus stond ik voor de klas als gedragscoördinator en kindercoach.
Ja,
Ja.
ja, ja. Dus toen echt al een beetje gaan spreiden. Dus je
Ja.
hebt niet meteen gezegd, oké, ik geef het onderwijs op, ik ga meteen helemaal naar
Dat
coachen.
durfde ik ook niet.
Nee.
Zeker niet. En ik wist inderdaad ook niet zo goed van, ja, wat ben ik nou als kindercoach? En ik deed één dag kindercoach en één dag gedragscoördinator. En dan had ik de andere dagen dan nog voor de, ja, voor de klas staan. En dan
Ja.
tussen de opleiding.
Ja.
Maar ja, ik dacht, weet je, geen idee. Ik ga maar zien hoe het is. En als ik het niet leuk vind, dan ga ik gewoon weer helemaal voor de klas. Weet je, die veiligheid had ik mezelf wel ingebouwd.
Ja.
Maar ik vond het heel erg leuk. Ik vond het super leuk om het heel gevarieerd te doen. Maar die klas, die hield ik nog wel aan. Ja.
Ja, want dit is ook een soort. Ja, ik denk dat ons brein ons daar altijd een beetje voor de gek houdt of zo. Maar dat heel veel mensen dan het idee hebben dat als ze een andere baan gaan doen, dat ze meteen, alsof het heel zwart-wit is of zo. Van oké, dit is het niet meer en ik moet meteen helemaal overstappen naar het ander. Eerst ze zichzelf ook heel erg ontnemen om te gaan ontdekken, ja, past het eigenlijk wel en in welke vorm past het dan? En nou, je zegt net heel terecht, ja, wie of wat ben ik dan als kindercoach? Weet je wel, dat gaan ontdekken. En wat wil ik daarin?
Echt experimenteren, ja.
Ja, eigenlijk een beetje spelen.
Ja.
Leuk, ja. Toen steeds meer, volgens mij als kindercoach, kindertherapeut gaan werken.
Ja, toen ik de kindercoachopleiding had afgehad, toen dacht ik, oké, nu ben ik kindercoach, maar volgens mij is het super interessant om nog meer de onderliggende problemen, zeg maar, te achterhalen. Dus heb ik eigenlijk wel direct gekozen voor kinder- en jeugdtherapie. En die opleiding duurde geloof ik 2 jaar, dus die heb ik toen ook afgerond. En toen was ik kindertherapeut bij een praktijk. En toen was ik nog juf. En toen dacht ik, ja, ik vind het zo leuk om als kindertherapeut aan de slag te gaan. Maar ik durfde nog echt niet die stap te zetten. En ik denk dat ik toen nog 2 jaar of zo echt gewerkt heb voor de klas. Maar dat ik aan mezelf merkte van, oh, dit is het gewoon niet meer. Weet je, dat en stoorde me aan dingetjes. Dat ik dacht, ja, maar dit is logisch dat ik me aan stoor. Want dat is niet waar ik op aanga en waar ik blij word. Dus
En wat maakte dan dat je uiteindelijk wel afscheid te nemen van het onderwijs?
ja, nou, toen kwamen we in de tijd van de corona. En toen stond je dus niet meer voor de klas, maar had je ook heel veel gesprekken met ouders en deed je best wel veel online. En toen dacht ik, wauw, dit is vet, weet je, met ouders veel meer communiceren en afspraken maken en kijken van hoe kan je je kind daarbij ondersteunen. En toen, ja, nou ja, heel eerlijk, kinderen die waren niet meer zo gericht op het, ja, cognitief stukje, maar wel van, ja, hoe blijf ik blij? Hoe ga ik toch opdrachtjes kunnen maken? Ja, en dat vond ik echt fantastisch. Dus dat toen dacht ik wel van, oh, hier zit wel iets in, weet je, dat ik kinderen op deze manier kan ondersteunen. Dat vind ik leuk. En toen dacht ik, volgens mij is dit nu wel heel duidelijk voor mij een teken van, ik mag een stap gaan maken. Ja.
Ik voel gewoon bijna de spanning die het toen heeft toegegeven. Oh, en dan. Maar wat ik mooi vind hierin is dat jij je bewust bent geworden van dat dat een hele andere energie gaf. En dat je dacht: oh ja, wacht even, dit vind ik leuk.
Ja.
En eigenlijk daarop bent gaan varen en gaan vertrouwen van: oh ja, het is niet meer alleen het kinderen, maar juist het contact met ouders. En wat ik heel vaak merk, ook wel gewoon door de rat race in het leven, dat mensen zich hier moeilijk bewust van worden. Van waar krijg ik nou echt energie van? Of wat gedurende de week voelt voor mij nou anders dan andere momenten?
Nou, en ik vond het ook wel lastig, want ik had superleuke collega's. Dus ik had een hele leuke werkplek. Ja, en om dat te verlaten, dat is ook jammer. Maar ja, op een gegeven moment heb je dus corona, zit je dus alleen. En dan denk je ook wel van, oké, tuurlijk vind ik ze superleuk. Maar ik voel dus dat ik echt wat anders leuker vind om nu te doen. En dat heeft niks met de werkplek te maken, maar wel met het werk wat ik nu doe.
Ja. Oh, deze gaan ook heel veel mensen herkennen. Ik heb toch leuke collega's? Wie zegt dat
Maar
ik
dat
het?
had ik niet. Ja.
Ja, en je ging dus van school, maar dus wel bij opgroeiconsultants, hè? Is dat een
Met
kindercoachtherapiepraktijk?
een jeugdtherapiepraktijk, ja.
Ja. Dus daar had je ook collega's, maar wel echt minder? Of werkte je daar veel meer echt alleen?
Nee, we zijn gestart met z'n drieën. Toen ik de keuze maakte, zijn we gestart met z'n drieën. Dus dat is echt wel anders dan een school.
Ja.
Dat op een gegeven moment kwam er al wel heel snel met een andere collega bij, dat we met z'n vieren, denk ik, een jaar hebben doorgewerkt. En toen kwamen er steeds meer collega's bij.
Ja, dus ik denk, dat zeggen soms, nu werk je natuurlijk voor jezelf, maar dat zeggen soms mensen wel van ja, maar ik wil zo graag binnen een team blijven werken. Maar dat bleef je ook wel door, dus je bent niet kindercoach helemaal voor jezelf meteen geworden, maar eerst nog wel.
Natuurlijk anders, want je weet je, als voor de klas, dan ga je met mensen naar buiten en dan ga je meer overleggen en dan werk je veel meer samen. En dit was toch wel meer individueel werk, maar nog wel in een team dat je af en toe overleggen had. En
Ja,
dus het
ja.
was wel anders, ja.
Ja. Want, hoe was dat verschil voor je? Weet je dat?
Eigenlijk vond ik dat wel fijn.
Ja.
Ik had gedacht dat ik dat echt veel last. Nou ja, dan hoor je het weer. Ik dacht dat ik dat veel ingewikkelder zou vinden.
Ja.
Dat ik dat
Ja.
echt zou missen. En
Ja.
dat ik daarom eigenlijk ook niet de stap heb gezet van ja, weet je, want dit vind ik zo ook leuk. Dus dat wil ik eigenlijk ook niet kwijt. En nee, eigenlijk heb ik dat geen 1 seconde gemist.
Nee. Nee, dit is er echt. Ik weet dat heel veel mensen inderdaad blijven. En ik herken het bij mezelf ook hoor, toen ik nog in loondienst zat, dat ik ook dacht, ja, maar ga ik niet die collega's missen? Weet je dat wel, dat ik dat uiteindelijk, en hoe leuk ik mensen ook vind en hoe graag ik ook met mensen werk, maar ik heel blij ben dat ik niet meer zo helemaal onderdeel van een team ben, maar het eigenlijk wel lekker, ja, ergens ook wel lekker vind dat ik het alleen mag doen of zo. Ja. Hey, en ja, dus hier had je echt, ik noem dit echt dat stukje passie, hè? Dat je in die coronatijd eigenlijk merkte van, hé, dit vind ik tof. ergens begon er waarschijnlijk iets te kriebelen van hey, alleen met die ouders dat contact en over het gedrag van het kind, niet meer per se echt het cognitieve stuk. Ja, en daar ben je verder op gaan varen.
Ja, want toen heb ik inderdaad uiteindelijk dus gekozen voor gewoon volledig voor in de praktijk. En nou, dat, weet je, dat vond ik heel gevarieerd en ik vond dat super interessant. Maar op een gegeven moment dacht ik ook, oh, ik wil hier ook wel weer iets in leren, weet je. Ik wil me ergens in specialiseren, zodat ik daar ook heel veel advies over kan geven. En echt, dus toen was ik daarover nadenken, dat ik dacht van, ja, wat past dan met mij? En toen kwam ik op een gegeven moment uit bij rouw. Dacht ik, ja, dat is interessant, want iedereen reageert zo anders op rouw. En ik zat best wel tussen de vechtscheidingen en ruzies. En toen dacht ik, ja, rouw is heel verdrietig, maar ik denk dat je zo'n steun kan zijn voor ouders en voor ja, kinderen daarin te begeleiden. En dat ging ik toen vertellen in de praktijk aan mijn collega's. En toen zeiden ze van, ah, je hebt zelf alleen nog niet zoveel rouw meegemaakt. Nou, en een week later, want ik was op dat moment zwanger. Toen bij de 19 weken echo kreeg ik te horen dat het niet goed was. En wij vervolgens ook afscheid moeten nemen van ons zoontje. Toen kwam ik echt wel in aanraking met rouw. Ja.
En toen was je al wel begonnen ook met de opleiding.
Nee, toen was ik nog niet begonnen met de opleiding. Nee, ik had alleen uitgesproken dat ik dat ik dat interessant zou vinden om me daarin te verdiepen. Ja. Daar meer te leren. Ja.
Als je daar nu dan op terugkijkt, hoe kijk je daarop terug over dat stukje van dat jij richting dat rouw gestuurd werd en dat vervolgens, Bobby heet jullie zoontje, dat hij overleden is?
Ja, ik kijk er nu ook op terug dat het een soort boodschap is vanuit hem. Dus dat vind ik zelf heel mooi om op die manier er ook naar te kijken. En dat ik denk van ja, Bobby is ook niet, moet ook niet voor niets zeggen, dit me gebeurd zijn, zeg maar. Hij heeft me dit gegeven. En zo kan ik er nu heel erg op terugkijken. Ja, en een maand na het overlijden van Bobby heb ik ook me ingeschreven bij de opleiding. Dus dat is ook redelijk snel. Maar het voelde zo van, dit moet ik doen. Dit is echt zo'n teken dat ik dat nu moet gaan doen.
En toen is er volgens mij, noem je van tevoren, bij de opleiding wel nog iemand of iets geweest die heeft gezegd van ja, wil je nou echt de opleiding doen of ga je hierin voor je eigen rouwproces?
Ja, tijdens een intakegesprek, want je hebt van tevoren een intakegesprek om toegelaten te worden tot de opleiding. Toen zei ze wel tegen mij, van, het is echt wel redelijk snel na het overlijden van je zoontje. Kijk eens echt even bewust van, is dit wat je wil, nu op dit moment ook? Is het beter voor op een later moment? Of is het gewoon nu een keuze omdat je zelf in het rouwproces zit? En die vraag hebben ze me naar huis gestuurd. En zei ze van, laat mij weten binnen een maand, zeg maar, wat je keuze is. En ik had alleen maar daarvoor zoiets van, ja, dit wil ik. Dit is hoe het moet lopen. En toen die vraag ging stellen, ging ik in mijn hoofd en dus dacht ik, oh ja. Misschien zijn we er niet over nagedacht. En misschien kan het inderdaad ook wel zo zijn dat ik nu veel meer rouwproces, dat ik voor mijn rouwproces iets nodig heb. Dus toen werd ik wel aan het nadenken gezet. Ja.
En kwam je tot een antwoord in je hoofd?
Nou, ik heb voor mezelf heb ik matjes neergelegd op de grond. En echt gekeken van, hey, wil ik nu een opleiding gaan doen tot rouwtherapeut? Wil ik nu eigenlijk meer focussen op mijn eigen verdriet? En wil ik eigenlijk gewoon rouwtherapie? Of wil ik inderdaad verder gewoon nu met mijn eigen stukje waar ik mee bezig ben en dat ik er maar ergens anders in ga verdiepen? En nou, toen ben ik daar wel heel bewust mee bezig geweest van nee, dit is echt hoe het goed. Ja, het voelt gewoon goed om nu rouwtherapieopleiding te gaan volgen. Ja, en wat het me gaat brengen, het zal best pittig worden. Ja, daar ga ik vast ook weer van leren, dacht ik. Het gaat gewoon echt wel zien.
Mooi hoe je hier eigenlijk naar huis gestuurd werd in je hoofd, hè? Want als je daarover vertelt, noem je ook heel veel het woord. Ja, toen dacht ik dit en toen dacht ik, weet je wel zo, maar daar dan eigenlijk begint te twijfelen. Maar hoe je uiteindelijk, dus heel mooi eigenlijk vanuit het voelen, hè, met matjes, of ik noem ook wel eens gewoon briefjes op de grond en daar dingen opschrijven. Ik weet niet of je dat ook toen hebt gedaan. En dan niet weten wat waar ligt, maar er gewoon eens even op gaan staan of zitten of liggen of iets. En voelen, hey, als dit het wordt, hoe voelt dat dan voor me? Dus dat je daarin eigenlijk de keuze helemaal naar je lijf getrokken hebt en vanuit daar de keuze hebt gemaakt.
Ja, want het voelde eigenlijk ook wel heel verdrietig. En ik wist ook wel, nou, ik dacht ook wel van dat zou weer zwaar worden. Maar het voelde ook weer zoveel rust of zo dat ik dan deze opleiding zou gaan doen. Dus dat vond ik wel mooi. Dat heel verschillende emoties, maar de rust en de gedachte, ja, dit ga ik vol vertrouwen aan.
Ja, mooi. Dus dat ben je toe gaan doen. Dus meer specialiseren. Ik vind sowieso, als ik jou zo hoor praten, dat ik denk. Ik heb het idee, maar ik weet niet of dat zo is, maar alsof jij continu bewust of onbewust vanuit een soort helikopterview is even observeert van wat gebeurt er nu? Wat heb ik nodig? Wat wel, wat niet? Herken je dat van jezelf?
Ja, nu lijkt het natuurlijk wel iets makkelijker dan dat het was. Want ik heb ook echt heel veel frustraties met mezelf gevoeld. Maar ja, wel uiteindelijk telkens een soort teken gehad. Zo van, hey, nu moet ik echt gaan kijken van wat past nou echt bij mij. Dus dat,
Ja,
ja.
en daar ook op durf te vertrouwen. Dat en dat zien, of horen of voelen, en daarop durf te vertrouwen
Ja, en
vervolgens.
dat gaat ook niet meteen helaas. Maar dat gaat ook in stappen.
Ja, heb je daar iets actiefs in gedaan om dat te kunnen leren?
Ja, ik heb zelf ook wel met iemand gepraat om dat te bekijken van hey, wat past er nu bij mij? En ik voel me onrustig op mijn werk. Ik heb van de scriptie met de therapeut over gehad. Ik heb het best wel bespreekbaar gemaakt ook met de mensen om me heen. En heel eerlijk is dat soms ook lastig, want iedereen heeft weer een mening erover. En dat ik dacht, oh ja, die heeft die mening en dan ging je daar weer in mee. Dus ja.
Maar je bent wel gaan verkondigen, gaan praten, hulp gezocht. En ik
Ja.
zeg daarin altijd inderdaad, hè, van als je met mensen om je heen, dat is supergoed, ben ik helemaal voor. Maar omring je dan wel met de supporters. Dus niet met die mensen die gaan zeggen, oh, maar zou je je baan in het onderwijs wel opgeven? Want die is zo lekker zeker en veilig en je hebt altijd werk. Weet je
Dat
zo.
leer je ook wel. Weet je, in het begin, zeker toen ik de stap ging maken vanuit het onderwijs, heb ik zoveel mensen gekregen van, oh, waarom doe je dit? En nu merk ik ook van welke mensen kies ik ervoor om daarmee te sparren. En dat zijn er echt een stuk minder dan in het begin. Ja.
Dat herken ik ook. En bij mezelf, maar ook bij klanten. Dat ik daarin ook wel steeds meer leer dat als ik voor een bepaalde keuze sta. Vroeger ging ik, denk ik, met 10 vriendinnen appen of in contact of hè, daarmee bezig. En dat ik nu al heel dat in contact gaan met de ander even achterwege laat. En eerst gewoon eens even zelf ga voelen.
Ja.
En gewoon dat even. En dan zodra ik daar meer zicht of heel helder weet vanuit welk punt ik met een vraag ga komen bij een vriendin of bij Ernst, dat ik dan mag ik ook in contact gaan, zeg maar. Maar daarvoor is het eigenlijk alleen maar afleiding en onzekerheid en dan vanuit een angst eigenlijk meer.
Nou ja, en ik vind het wel, als ik dat stukje van in mijn eigen contact in dat ga, dan vind ik het wel interessant als ik in contact ga met een ander. Wat is dan de reden waarom ze dat zeggen? Weet je, wat zit er dan bij hen? En dat je dat afvraagt omdat je naar jezelf gaat en dat je jezelf onzeker maakt eigenlijk. Dus dat vind ik ook wel
Ja,
interessant.
mooi. Ja, dat je het eigenlijk bij hun laat.
Ja. Zij zeggen van, nou, dat zou ik toch nooit doen, denk ik. Oh ja, wat is dan de reden dat ze dat zouden zeggen? Laten we helemaal het advies over gaan nemen.
Mooi. Hey, en toen kwam er nog een stap. Als ik hem even goed in mijn hoofd heb, naar waar je nu staat.
Ja, klopt.
Wil je
Want toen
ons
was
daar
ik.
wat
Ja.
zeggen?
Nee, toen was ik inderdaad bezig met de rouwopleiding. En na een jaar moesten we ons eigen rouwlandschap maken. En dat was eigenlijk ja, je leven, hoe jij in het leven staat, waar je tegenaan loopt. En hoe het komt dat je er tegenaan loopt. En hoe je met rouw omgaat, met verlies omgaat. Nou, en daar kwam ik zoveel obstakels tegen, zoveel blokkades, zoveel overtuigingen van mezelf. Dat ik dacht. Jeetje, wat zit er zoveel meer dan ik had bedacht. Ik dacht dat ik al geleerd had, maar ja,
Wil
er kwam
je daar eens een van delen? Is dat nee, is
zoveel.
ook antwoord hoor. Nee.
Nou ja, ook wel hoe ik dus met verlies omga. En dat ik dus dat met iedereen wou delen en iedereen advies wou hebben. En dat ik gewoon zo bang en onzeker was voor mijn eigen advies, dat ik dat maar van iemand anders aannam. Waar dat dan precies vandaan kwam. En dan kijk ik ook als ik naar de basisschool. Nou, ik weet niet of jij me nog kent op de basisschool. Maar ik was altijd heel snel verdrietig. Heel snel huilen. Ik was heel erg angstig. Weet je dat nog?
Oh, dan moet ik echt even graven. Ja, ik denk wel dat ik weet snel bang was voor iets.
Ja, nou, ik
Ik
kwam ook
denk.
best wel snel in tranen. Omdat ik dacht van, oh, dat lukt mij niet. Of ik heb iemand
Ja,
anders
jawel. Dat,
nodig.
ja.
Nou, ik ben natuurlijk uiteindelijk ben ik ook blijven zitten, want heel eerlijk, ik heb vanaf groep 3 heb ik volgens mij alles afgekeken bij jou.
Ja, dat weet ik nog. Ja, dat weet ik nog wel.
Jij was altijd heel lief, want dan legde je schriftje, legde je me aan de kant. Toen kan ik alle antwoorden overschrijven. Toen
En
was
ik weet dat ik me daar dus heel schuldig over voelde. Toen je
ja.
dat. vervolgens bleef zitten. Ja.
Oh.
Ja, ik daar dus een actief aandeel, wat ik dus misschien ook wel had, uit een soort liefdadigheid. Zo'n
We hebben
liefdadigheid.
nooit besproken met elkaar,
Nee, dat niet. Oh ja. En toen ben je, ja, groep 3 ben je, of heb je groep 4 overgedaan?
nee, groep 6 pas.
Oh, dat
Ik
dacht
heb echt, nou ja, dus eigenlijk ben ik een soort basis natuurlijk al verloren, omdat ik eigenlijk dacht, ik kan het niet, dus ik moet bij René afkijken. Dat heb ik volgens mij tot en met groep 6 bijna gedaan. En ja, knap hè? Zo gekund. Maar
ja.
wel met een overtuiging van, ik kan het niet zelf. En toen kwam er een invalleerkracht in groep. Nee, in groep 5 kwam er een invalleerkracht. Mark heette die, ik weet het allemaal nog zo goed. En die had het op een gegeven moment door, dat hij zei: Veronique is alles aan het afkijken. Die moet het eens een keer apart zetten, kijken wat er dan gebeurt. Ja.
Ja, ah, en toen ben je blijven zitten.
Ja,
Ja.
dat is dus nu interessant als je dan zo'n stuk maakt. Dat ik denk: wat is dan mijn overtuiging zo geweest dat ik het dus niet alleen kan? En als ik
Ja.
dus kijk in mijn leven, dan is dat bij zoveel stukken is dat teruggekomen.
Ja, wauw. En eigenlijk vanuit dat landschap ben je aan de slag gegaan of gaan uitzoeken van hey, hoe kan ik die overtuigingen of blokkades ja, voor mezelf lichter maken of. Ik weet niet dat je ze helemaal allemaal maar los kan laten, maar misschien wel dat ze minder hoeven te schreeuwen of minder aanwezig hoeven te zijn. Of dat je de kracht ergens anders vandaan kan halen. Waar kwam je toen op?
Nou ja, toen zijn er natuurlijk heel wat familieopstellingen. En ja, die kwamen bij mij vooral binnen. Maar ook door dat verslag maar weer te typen. En ook wel je kleine ik. Weet je, dat ik die filmen mag zien. Ik was heel erg dat kleine meisje van mezelf. Was ik heel erg aan het wegstoppen. Zo van, ja, nee, ik ben niet zielig. Ik ben geen slachtoffer. Ik moet het gewoon maar door.
Ja.
Dat veel meer zag.
Ja.
Ja. Nou ja, toen dacht ik wel, oké, toen kwam ik dus toevallig bij Nijssessie terecht. Op Instagram kwam dat voorbij en toen dacht ik, ja, geen idee wat het is, maar die overtuiging, die raakt me zo. Ik moet hier wat mee doen. Dus toen dacht ik ga hem aan. En toen heb ik een Nijssessie ervaren en toen dacht ik, ja, dit is wat echt andere mensen kan helpen, maar mij ook zo erg zou kunnen helpen.
We gaan zo, mag je even uitleggen wat naai is. Maar wat ik wel even tof vind, hè, om even jouw verhaal, dus ook wat kunnen luisteraars daaruit halen. Maar ook hier eigenlijk wel weer bij dat je dus iets hè, op Instagram of waar je het dan ook vindt, maar dat je denkt, oh, dus ergens loop je tegen die blokkades aan, daar ga je mee aan de slag. Je hebt dus ook bijvoorbeeld familieopstellingen gedaan, maar blijkbaar ging daar jouw vuurtje niet, het hielp je wel, maar niet van aan van, hey, dit wil ik zelf doen.
Nee, het ging wel aan op een manier dat ik dacht, oké, hier moet ik wat mee, maar wat? Nog
Ja.
geen idee, dat meer.
En misschien dan ook wel aan op het stukje van: oké, er is zoveel meer dan alleen dat wat wij cognitief of met ons brein kunnen beredeneren en kunnen doen. Hè? Dat, ik vind dat je dat met opstellingen, familieopstellingen, ja, die energie die je dan ervaart, dat je echt wel duidelijk wordt van: oké, er is echt iets wat we niet kunnen zien,
Ja.
wel kunnen voelen. Maar heel mooi dat je dan inderdaad dus wel dan vervolgens voelt bij dat stukje nei van: hé, dit is tof. En dat dan gaat proberen zelf. En had ook prima kunnen zijn dat je dacht, nee, wat is dit voor iets geks of zo? Of dit past me helemaal niet. Weet je, had ook gekund. Maar dat hoor ik eigenlijk in heel jouw verhaal van iedere keer weer wat proberen en weer wat kijken, waardoor je stappen verder komt.
Ja, en ook dus echt wel voelen zo van, echt van, ja, dit is weer iets wat ik interessant vind. En wat, en hoe en wat, nog geen idee.
Ja.
Gaat me aan.
Ja. Ja, dus echt voor de luisteraar. Voor mij voelt het echt inderdaad echt als spelen ook. En ook, je hoeft nog niet helemaal precies te weten wat het uiteindelijk, hoeveel uur je ergens in gaat werken, hoeveel dat gaat verdienen, met welke mensen enzovoort enzovoort. Maar door te starten met een opleiding of ergens een keer een sessie te doen of een cursus te doen, ga je in ieder geval in beweging en kun je gaan voelen en ervaren van, oh ja, dit vind ik tof. Oké, hier ga ik een volgende stap in maken.
En er komt natuurlijk echt wel heel veel spanning ook bij, hè? Weet je, dat ik denk van, oké, wat ga ik hier nu mee doen? En gaat het allemaal lopen? En dus tuurlijk komt er ook echt wel spanning bij. Maar dat je dan weer voor jezelf denkt van, ja, dat mag ook bij horen. Bij nieuwe stappen en dat hoeft niet erg te zijn.
Ja, dat is precies de functie van ons brein ook.
Ja, precies.
Om te zorgen dat je niet verandert, zeg maar, hè? Want die wil gewoon dat je veilig en zeker blijft in dat. Ja. Hey, dus nu als nijtherapeut aan de slag.
Ja.
En daar vallen heel veel puzzelstukjes volgens mij eigenlijk samen. Dat je denkt van, oh ja, je hebt niet voor niets heel dat proces doorlopen en alle opleidingen gedaan.
Nee, rouw valt daar heel erg in samen. Wat ik mijn eigen rouwverwerking, maar ook mijn kinderwens, die ik nog steeds ook heb, waar we 3 jaar eigenlijk ook al in zitten, die valt daar ook heel erg mee samen.
Ja.
Ja, een stukje therapie. Wat ik eigenlijk, ik ben met ouders heel veel aan het praten en dan kom je wel ergens, maar eigenlijk met nijtherapie kom je zo snel bij dat stukje wat eigenlijk, ja, wat je wel voelt en wat je soort van stiekem al weet, maar dat onbewuste wordt gewoon zo snel bewust gemaakt.
Ja.
Ja.
Kun je daarop doorpakken of zo? Ook in gespreksvoering of in.
Ja, dat is juist eigenlijk heel mooi dat je het eigenlijk best wel samen kan voegen, weet je? Dat je dus gaat kijken van, hé, waar zit dan die blokkade? Wat is jou dan een bepaalde overtuiging die je hebt? En dan kun je kijken naar het stukje onbewust. Dus door middel van nijtherapie gaan we eigenlijk naar het onbewuste stukje.
Ja.
En door die bewust te maken, want dan, ja, het is allemaal heel leuk. Nijtherapie gaat je dat bewust maken, maar je gaat natuurlijk niet in één keer kunnen zeggen, huppakee, het is opgelost en ja, je hoeft er nu niet meer over na te denken. Maar dan het stukje therapie-sessie erbij doen van, hé, welke stappen kunnen we nu maken? Hoe kunnen we daar samen naartoe gaan werken? Wat is jouw eerste stap om die te zetten?
Ja.
Ja, en dat is heel fijn, want je kunt, als je het onbewuste stukje niet weet en je gaat maar telkens op je eigen rationele stuk denken van, ja, ik moet nu een stap maken, maar je weet niet hoe. En je hebt een bepaald gevoel dat je het, ja, wat aangeeft van, ja, dat is eerst nodig om dat te onderzoeken.
Ja, mooi. Ja, ik zit even te denken, hebben we hiermee ook goed uitgelegd wat nij is? Zodra wil ik hier ook nog wel wat je nu zegt, ook nog inderdaad wel even op inhaken. Heb je een paar zinnen waarin je uit, hoe leg je altijd uit wat is nijtherapie?
Ja, nou, nijtherapie is eigenlijk inderdaad je onbewuste stukje van binnen bewust te maken. Maar je maakt in je leven, maak je gewoon gebeurtenissen mee. En sommige gebeurtenissen zijn nog heftiger dan andere gebeurtenissen. Sommige zijn trauma's met een grote T en die zijn echt heel heftig. Zoals nou bijvoorbeeld, nou ja, een kindje verliezen of heel erg gepest worden op school. Nou, en er zijn natuurlijk ook kleine traumaatjes, dat jij vroeger in de box zat en dat je er niet uit bent gehaald, maar dat je wel het gevoel had van, hé, je ziet me niet. Dus er zijn, iedereen maakt blauwe plekken mee in je leven. Alleen als jouw rechter en je linker zelf dat goed kunnen verwerken met elkaar, want je rechter zelf die voelt dat, die voelt gevoelens en je linker zelf die begrijpt het. En als die goed met elkaar kunnen samenwerken, dan kun je het ook verwerken en kun je weer verder. Maar mocht dat niet gebeuren, dat dus je rechter en je zelf en je linker er zelf niet met elkaar samenwerken, dan wordt het gevoel vastgezet in je lichaam. En doordat dat je dat gevoel vastzet in je lichaam, kun je eigenlijk telkens in je leven in een bepaalde visuele cirkel komen dat je denkt, oh, kom dat thema weer tegen, of kom dat gevoel weer tegen, weet je? Of ja, ik merk dat je telkens tegen een bepaald thema aanloopt in je leven, maar je weet niet waar dat dan echt vandaan komt. Nou, en dat kunnen we dus door middel van nijtherapie onderzoeken en los gaan koppelen, zodat je al wel de scherpe randjes, zeg maar, eraf gehaald worden, of dat je echt met elkaar samen in therapie kan van, hey, welke stappen kunnen we gaan zetten? Om dat uit een bepaalde, ja, hoe zeg je dat?
Ja, het patroon te stappen.
Ja, eigenlijk wel.
En wat ik hier mooi aan vind, is inderdaad, hè, van je kan op zoveel en heel Instagram en Facebook en alles staat er vol mee. Je kan op zoveel manieren inzicht opdoen over jezelf en ook steeds meer in dat onbewuste stuk. Met mijn klanten zijn we daar ook altijd. Hè? De start van het traject is altijd eerst naar je bewuste brein halen. Welke natuurlijke kwaliteiten, daar zit hij dan bij mij veel meer op. Welke natuurlijke kwaliteiten heb je nou en wat kun je daarmee? Waar ben je dus goed in en waar heb je behoefte aan? Maar ja, met alleen dat inzicht ben je er gewoon, ben je er nog niet. Het gaat er echt om, oké, leuk. Deze en deze eigenschappen of patronen kosten heel veel energie. Maar ja. Het is niet dat je dan ineens de volgende dag 100% ander. Het is niet een knop die je dan indrukt. Ik zeg het wel, bewustwording is key, daar begint het mee. En
Grote
dan.
stap al wel, dat zeker. Het is al wel een grote stap, ja.
Ja, en dan. Hè? Wat kun je er dan mee doen? Ja.
Nou, en dat vind ik ook wel interessant, hoor. Als ik nu kijk naar mijn klanten die zeg maar bij mij komen, dat ze zeggen van, oh, ik heb echt wel inzicht gekregen. Het is niet per se makkelijk, maar Ik voel zoveel meer vrijheid en toch weer veel meer rust, terwijl ik eigenlijk heel hard aan het werk ben. Ja, dat zijn echt hele mooie dingen die ik dan ook wel weer terug hoor.
Ja. Ja, en ik vind het ook wel mooi, en wellicht zijn er luisteraars ook echt met de kindermens die daar al wat langer mee bezig zijn. En wat jij daar ook in vertelde, wat Nij daarin voor jou gedaan heeft. Wil je dat ook eens delen?
Nou, ik heb nu, nou, we zijn ons zoontje dan verloren bij 21 weken tijdens de zwangerschap. En 2 weken geleden heb ik mijn zesde miskraam meegemaakt. Dus we hebben ook echt 6 miskramen meegemaakt. En ja, ik was vertrouwen volledig kwijt. En door middel van naaitherapie krijg ik echt wel weer meer rust. Want ik was op een gegeven moment ook heel veel controle aan het zoeken. Eigenlijk alleen maar angstig. En nou, ik vond het leven ook helemaal niet meer zo leuk. En door naaitherapie heb ik alweer veel meer de rust gekregen. En nou, eigenlijk vertrouwen. En nu heb ik dus een miskraam meegemaakt. En toch voel ik wel weer vertrouwen erin. En dat is natuurlijk heel bijzonder om dat ook wel weer te kunnen voelen. En ja, dat zou ik elke moeder of wensmoeder gunnen. Want het is echt wel een heel heftig proces. Ja.
En daarin is het. Ja, nee, daar ga ik een beetje gekke zin, want het is niet helemaal niet fijn dat je daar ervaring mee hebt. Maar voor iemand die daarin merkt van ja, ik verlies echt het vertrouwen en het beïnvloedt gewoon een heel groot deel van mijn leven. Voor die persoon is het fijn dat jij daar ook ervaring mee hebt. Snap je, Bul? Ik weet niet of dit
Nee, ik snap
op
zeker wat je.
maar het is
Nee, maar
niet
dat heb ik zelf
belangrijk.
ook. Als ik moeders tegenkom die ook miskramen meemaken of dat ze ook een kindje verloren hebben, dat is anders praten dan dat iemand die mensen vinden het wel erg voor je, maar je weet dat ze niet helemaal begrijpen hoe het echt voelt. En ja.
Nee, en ik denk ook in dit proces is vertrouwen een soort ankerpunt of zo ook, hè? Als je dat niet meer hebt, dan wordt het denk ik op alle vlakken lastiger of zo, of moeilijker of zwaarder.
Ja, want weet je, miskraam is gewoon ook zo'n ingewikkeld thema, omdat je ook heel vaak de oorzaak er niet van weet. En ja, heel eerlijk, we willen heel vaak de reden weten waarom dingen gebeuren. En als jij van het ziekenhuis te horen krijgt, je bent onverklaarbaar, weet je, er is geen reden waarom je niet, waarom deze miskramen ontstaan. Ja, dan ga je zoeken. En heel eerlijk, je kan het in alles gaan zoeken. En dat tot aan. Van waar ligt het aan, maar ook te zoeken van controle in een parkeerplaats, dat je geen parkeerplaats kan vinden, dat je daar helemaal gek van wordt. En je hele leven staat gewoon ja, helemaal mee in verbinding. Dat is echt ook killing, ja.
Mooi. En heel fijn dat je inderdaad door middel van mij daar dat vertrouwen in voelt.
Ja, en niet alleen vertrouwen, want het is ook echt wel dat je naar de kinderwens kan gaan kijken en dat je kan gaan kijken, welke blokkades zitten er nog bij mij als moeder, welke blokkades zitten er nog bij de man, zeg maar, om de zwangerschap te laten te komen of in ieder geval te laten blijven. Maar ook welke blokkades zitten nog bij het ongeboren kindje. En dat klinkt misschien wel weer wat zweveriger, maar ja, het is ook heel mooi om te kijken van, wat gebeurt er met zo'n zieltje, zeg maar, die bij ons mag gaan komen? Waar zitten daar nog blokkades bij? Dus dat is ook iets wat Nij doet. Naar de
Mooi.
boodschappen, echt naar de boodschappen kijken die bij de ouders liggen, maar ook bij het kindje wat mag gaan komen.
Ja, mooi.
Ja.
Heel steunend en waardevol werk of zo. Veel warm werk, denk ik.
Ja, absoluut, zeker waar. Ja.
Ja. En dat allemaal eigenlijk, wat je hier ziet, hè, dus al die puzzelstukjes, dit had je van tevoren nooit kunnen schetsen, maar echt door. Ja, dingen die er gebeuren in je leven, maar ook stappen die je daarin zelf gezet hebt in opleidingen, cursussen, wel of niet in gesprek gaan met een directrice. Hè? Dus daar keuzes in gemaakt dat je nu merkt van eigenlijk komt alles samen of zo lijkt het.
Ja.
Ja, en dat merk ik heel erg. Hè? We willen vaak van tevoren heel graag heel dat plaatje schetsen van en wat ga ik er dan mee doen en hoeveel uur ga ik dan werken, wat ga ik verdienen en hoe moet dit dan erin passen. En nou, daarom heb ik jou ook gevraagd, omdat ik dacht van ja. Jij bent eigenlijk, ga je gewoon mee met een soort van meanderende stromen of zo, waarin je vertrouwt. En wat je ook zegt, het is echt niet altijd makkelijk. En natuurlijk heb jij ook stemmen. Hè? Laten we ook niet doen alsof dat helemaal niet aanwezig is.
Die heb ik nu nog steeds en vooral natuurlijk gericht met de kinderwens. Dat ik denk, ja, ik wil ook weten of ik ooit moeder word van een gezond kindje.
Ja.
Die heb ik heel vaak, maar ook wel weer dat ik meer dat vertrouwen kan hebben van, ja, weet je, het is mijn pad en ja, hoe ik hem ga lopen. En ik voel in alles wat ik denk, dat moet nog gaan gebeuren.
Ja, mooi. Mooi. Hey, als mensen nou denken van, hey, dit voelt fijn, hier wil ik meer over weten, lezen, dit wil ik, hè, dit voelt voor mij, dit wil ik graag, hier wil ik iets meer mee. Waar kunnen ze jou vinden?
Ja, ze kunnen altijd voor mij, bij mij een intakegesprek inplannen. En ik heb een website, www.bijveer.nl. En daar kun je ook een kennismaking met me inplannen.
Leuk. Ik ga hieronder even in de show notes de link zetten. Dus als je aangesproken voelt of voelt van, hey, ik weet niet precies wat het is, maar hier, dit voelt goed. Volg dat gevoel. Niet je hoofd laten, ja maar, bup. Nee, dit is juist zoiets inderdaad waar je gevoel mag volgen en mag denken van, ik weet niet wat het me gaat brengen, maar het voelt als het juiste om te doen. Bijveer.nl, de link komt hieronder. En Instagram is ook Bijveer.
Warmte bij Veer.
Warmte bij Veer. Ja, warmte, die zet ik hier ook. Daar deel je ook heel regelmatig wat je doet, mooie inzichten, wat mij kan brengen, dus hoe je mensen helpt.
Ik snap ook dat mij soms ook nog wel heel vaag is. En dat door middel van Instagram probeer ik je steeds meer duidelijkheid in te geven. Ja.
Ja, mooi. Ja, wat ik hoop dat je uit deze podcast hebt gehaald voor de luisteraars of de kijkers, is echt het vertrouwen in het proces. En ja, daar doet ook af en toe je hoofd in mee. Maar blijf daarin iedere keer kiezen voor, hey, waar gaat nou dat vuurtje van aan? Hè? En ga dat pad bewandelen zonder helemaal precies te kunnen weten wat er uiteindelijk gebeurt. Hoe het allemaal samen gaat vallen. Wat eruit gaat komen. En ik geloof 1000% dat er ook voor Veronique straks ook nog weer een volgende stap komt. Want dat leergierige zit er ook ergens in, die behoefte aan beweging. Dus daarin geloof ik ook van, dit is nog niet het eindstation. Hier ga je waarschijnlijk ook nog wel weer op voortborduren en verder in. Ik weet niet of dat voor jou ook zo voelt, maar
Oh, dat geloof ik vast.
ja. En dat mag dan ook of zo, hè? Dat is ook het leuke ergens, vind ik. Op het moment dat je zo gaat spelen.
Nee, zeker maar. Ja.
Ja. Dankjewel voor het delen van je verhaal, van je route. En ik hoop heel erg voor anderen dat het inspireert in het nemen van stappen. En daarin op het vertrouwen, niet per se op wat je hoofd allemaal zegt, maar iedere keer weer terug. En dat je gewoon het proces of het, ja, ga bewegen. Hè? Ik zeg vaker van alles wat beweegt, blijft bewegen. Dus ga in beweging. En vanuit daar gaan er dingen ontstaan. En dat is eigenlijk, denk ik, wat zei je?
Wat jij het ook zo mooi zegt, dat spelen ook echt. Echt spelen, ja.
Ja, je hoeft het nog niet. Nog niet. En want dat vond ik mooi wat je ook zei, hè, van ik kan altijd weer terug voor de klas. Als dit het niet is. Dat is niet wat je wil, per se. Maar when shit hits the fan.
Veiligheid
Ja.
bouwen. Veiligheid dat je dan toch inbouwt.
Ja. En dat is eigenlijk, hè, je kan, dat ben ik echt, je kan altijd wel ergens weer aan de slag. En dat is dan niet je droombaan. Maar ja, als je dat nodig hebt om gewoon stappen vervolgens te kunnen nemen. Ik heb dat ook altijd nog in mijn hoofd. Ik heb natuurlijk ook mijn pabo-papiertje. Dus blijkbaar onze basisschoolmeesters en juffen hebben ons goed gestimuleerd. Mijn moeder was natuurlijk ook juf. Maar ik denk ook altijd, als het echt, echt niet meer goed gaat, kan altijd voor de klas.
Nou ja, wie weet, over een paar jaar denk ik ook wel weer van ik wil voor de klas. Geen idee.
Kan ook weer. Nee, en ook dat mag. Ook dat mag. Goed, we gaan hem afronden. Dankjewel voor het luisteren. Kijk hieronder even bij de show notes als je denkt, hey, ik wil eens even in contact komen met Veronique. Veronique, dankjewel nogmaals.
Hey ook.
Voor de luisteraars en kijkers, tot de volgende podcast. Doeg!